Een heel bijzondere dag vandaag. Niet alleen bevrijdingsdag, maar ook zoals eigenlijk de dienst vanmorgen al begonnen is. Want als ik alles even op een rij zet met alle liederen die je voorbereid hebt en die we gezongen hebben. En eigenlijk ook zoals je al de zangdienst begon met het lied van Groot Niels Radio. Weet je? Eigenlijk is mijn hele preek al verteld. De hele dienst. Ja. En dat betekent dus dat God iets bijzonders heeft vanmorgen. Als zo strak de liederen en zo strak eigenlijk ook het hele gebeuren van deze dag. Bevrijdingsdag. Weet je, en het is geweldig om te vieren in de natuurlijke wereld dat we bevrijd zijn. Maar het is nog veel mooier als we bevrijd zijn, ook in geestelijke zin. Want als we tegelijkertijd bevrijdingsdag vieren, dan zijn er zoveel die eigenlijk dat vieren met een dubbel gevoel. Met een gevoel ook van zoveel die gevallen zijn. Zoveel die eigenlijk nog in spanning of in verdriet leven, of op wat hen is overgedragen, hoe dat voorouders verraden zijn, of gewoon in een val gelokt zijn, of weet ik veel wat allemaal, maar daar dan eigenlijk nog een soort van rouw over hebben. En niet alleen dan met betrekking tot de oorlog, maar zo kan dat ook in ons eigen leven zo zijn, met dingen die we allemaal ontmoet hebben en waar we die gepasseerd zijn en die ons gegrepen hebben en waar je eigenlijk nog mee topt. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Ik ga eerst een psalm lezen. En die psalm die staat eigenlijk helemaal aan de andere kant. In een heel groot contrast. Ik lees hem uit de basisbijbel. Maar lees hem gerust op een andere vertaling mee. Dan kun je zien hoe dat het in een andere vertaling staat. Ik lees hem dus uit de basisbijbel. Psalm 91. Psalm 91. Daar staat: als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig. Ik zeg tegen de Heer: bij u ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burcht. U bent mijn God. Ik vertrouw op u. Want hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet. En hij redt je van dodelijke ziektes. Hij beschermt je onder zijn vleugels. En bij hem ben je veilig. Zijn trouw beschermt je als een schild, als een panzer. Je hoeft niet bang te zijn. Niet voor de gevaren die je 's nachts bedreigen. Niet voor de pijlen die overdag op je afgeschoten worden. Niet voor ziekte die in het donker op je loert. Niet voor de dood die je midden overdag aanvalt. Als stervende mensen om je heen bij duizenden of tienduizenden, jou zal niets overkomen. Je zal alleen zien hoe het afloopt met de mensen die zich niets van God hebben aangetrokken. Bij u, Heer, ben ik veilig. U, de Allerhoogste God, bent mijn beschermer. Geen ramp zal je overkomen, geen ziekte zal je huis binnendringen, want hij zal zijn engelen bevelen dat ze je moeten beschermen, waar je ook gaat. Ze zullen je op handen dragen, zodat je je voeten niet zal stoten. Leeuwen en adders zul je onder je voeten vertrappen. De Heer zegt: omdat hij heel veel van mij houdt, zal ik hem redden. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent. Als hij mij om hulp roept, zal ik hem antwoorden. En in moeilijkheden en gevaar zal ik bij hem zijn. Ik zal hem redden en voor de mensen eren. Ik zal hem een lang leven geven. En ik zal hem redden en goed voor hem zijn. Tot zover deze psalm. Mooie woorden in die psalm. Dat zijn nog eens woorden van overwinning. Ik zou zeggen powerwoorden. Geen onheil zal u treffen en geen plaag zal uw tent naderen. Dat is het woord van God. Maar nou eventjes. Wie beleeft het eigenlijk zo? Is het wel zo dat je overwinning hebt? Als je naar je leven kijkt, dan zie je dat er ontzettend veel vervelende zaken gebeuren of gebeurd zijn. Ja, en zelfs nog zaken die misschien zelfs een hoofdrol kunnen spelen in je leven. Als je van die momenten van stilte, die momenten misschien van eenzaamheid, dat zomaar al die gedachten terugkomen. Of soms als je weer in een situatie zit zoals die gebeurd is, speelt het soms als een film weer voorbij. En dan is het eigenlijk helemaal geen overwinning. En drukt het als een last op je leven. Je zou haast kunnen zeggen, helemaal geen bescherming dus. Soms is het zelfs zo ver dat er haast niet meer te overzien is van wat er allemaal gebeurt in je leven. En de spanning is dan eigenlijk voor jezelf om te snijden. En wat je ook doet en hoe dat je ook probeert dat probleem te vermijden, het lukt gewoon niet. En het blijft allemaal maar van hetzelfde. Geen verandering. En als je daar zo'n psalm leest, dan kun je zeggen, nou ja, mooie woorden hoor. Heel mooie woorden. Heel mooi om te lezen. En misschien is het ook nog wel heel erg mooi om die broeder of zuster mee te bemoedigen die het zo moeilijk heeft. Maar dan, voor jezelf. Spreekt het ook voor jezelf? Voor jezelf is soms dan de realiteit zo anders. En moet je maar zien hoe dat je eruit komt. Er is vaak zoveel teleurstelling in allerlei zaken. En het ging vaak zo anders als dat je verwacht had. Ik noemde zomaar eens een paar. Je wilt een schoolopleiding volgen, maar dat kon helemaal niet. Of je dacht een baan te krijgen die je heel graag wilde, maar je kreeg hem niet. Of je had wel een baan, maar je werd weer ontslagen. Of je wilde een partner en je vond er geen. Of je had weer een partner en je trouwde en dan was je niet trouw. En dan was je getrouwd en je wilde kinderen krijgen en je kreeg ze niet. Of ze kreeg je ze weer wel, maar ze waren allemaal meisjes of allemaal jongens en dat wilde je ook weer niet. Alles gaat zo anders als wat je gedacht had. Of wat je gewenst had. En je zou kunnen zeggen, wat een verwarring allemaal. Geeft God dan niet wat je zo nodig hebt? In de Bijbel kom je dat ook tegen. Ook zo van die hele rare momenten. Verplaats je eens heel eventjes in de persoon van Jezus. En alles wat daar omheen gebeurde 2000 jaar geleden. Op Goede Vrijdag. Weet je, 3 jaar lang had iedereen zo gehoopt. En er was een verlosser in hun midden. En er zouden wonderen, er gebeurden wonderen. En er zouden nog veel meer wonderen gaan gebeuren. Wauw, het was eigenlijk fantastisch wat er allemaal plaatsvond. En dan, daar op Goede Vrijdag, daar stortte alles in één. Jezus werd gekruisigd. Alle idealen en alle verwachtingen, die stortten in één bij de discipelen. En ook alle volgelingen. Was dit het nu allemaal? Hoe moet het nu verder? Een en al teleurstelling. Vanmorgen werd het al even genoemd, de Emmausgangers. Ja, die hadden van de kruisiging gehoord en ook over de opstanding. En ze hadden verwachting gehad van Jezus. Maar nu was er zoveel onduidelijkheid. En je ziet dat ze daar dan gelijk over spreken. Ze waren zo teleurgesteld. Hoe kan dit nu? En zelfs over de opstanding kun je dan ook nog zoveel vragen over hebben. Verwarring. En zo zijn er zoveel zaken die teleurstelling geven. En het lijkt wel soms of dat het leven er helemaal vol van zit. En dat het eigenlijk alleen maar bestaat uit teleurstellingen. Dini en ik mogen heel veel mensen pastoraat geven. En we horen nogal eens zo in het pastoraat van als het allemaal zo moet in het leven, dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. En we hebben zoveel mensen gezien en gesproken, ook jongeren, die soms zo in diepe depressie raken. Ze kunnen niet meer slapen, hebben een gevoel dat er niet meer te leven is. En sommigen zijn zelfs zo ver weg dat ze geen andere weg meer zien dan er een eind aan te maken. Dat staat zo ook in de Bijbel. In Klaagliederen kun je daarover lezen. Misschien vanwege het woord al Klaagliederen zou je niet zo graag dat Bijbelboek lezen. Maar in Klaagliederen 3, daar staat in vers 14 ook zo'n echt zo'n pijnlied, zo'n pijnverhaal. Daar staat: mijn volk zingt alle dagen spotliedjes over mij. De Heer geeft me bittere kruiden te eten en bittere gal te drinken. Hij laat me mijn tanden stuk bijten op kiezelstenen en drukt mijn gezicht in het stof. Ik weet niet meer wat geluk is. Al het goede ben ik vergeten. Ik heb geen kracht meer. Alleen de Heer kan mij nog helpen. Heer, denk alsjeblieft aan mijn ellende, aan mijn eenzaamheid. Steeds als ik zo denk, word ik heel verdrietig. Wat je hier kunt lezen, daar zo bittere teleurstelling, bitterheid, diepe pijn. Nog zo'n verhaal in de Bijbel, zo'n geschiedenis. Martha en Maria en Lazarus, die geschiedenis in Johannes 11. Maria, die is heel blij met Jezus en zit altijd aan zijn voeten. En ze hebben zo'n verwachting van Jezus. En dan ineens wordt Lazarus ziek. En hij sterft. Altijd is Jezus in de buurt en nu is hij er niet. En ze hadden nog wel gevraagd of dat hij wilde komen toen hij ziek was. Maar Jezus kwam niet gelijk. En nu, die Jezus die geneest, die komt te laat. En Lazarus is inmiddels dood en begraven. Teleurstelling, diepe teleurstelling. En dan pas komt Jezus in de buurt. En je kunt ook zien in de Bijbel hoe dat de mensen teleurgesteld waren. Want toen Jezus bij het graf ging, zeiden de mensen rondom hem: had hij die de ogen van de blinden heeft geopend niet kunnen maken dat ook deze niet stierf? Bitterheid. Teleurstelling. En ze spraken omdat het allemaal zo gebeurd was. En je moet heel goed realiseren, het was allemaal heel feitelijk. Het was zo reëel. Het is waar. En dan zie je dat het leeft vanuit pijn. Dat het leeft vanuit teleurstelling. En dan richt die teleurstelling zichzelf ook op Jezus. En zo vaak in onze tijd ook op God. Oh ja, als alles goed gaat, dan hebben we geen probleem met Jezus. Halleluja, prijs de Heer, fijne liederen, alles fijn. Maar als alles anders gaat als dat je verwacht, dan zie ik bij heel veel mensen dat het vaak niet zo meer hoeft. Nog zo'n teleurstelling. Jezus waarschuwt zijn discipel, Petrus, in zaken zijn lijden en sterven en zegt tegen Petrus dat hij Jezus niet zal volgen. Maar Petrus had een heel duidelijk voornemen hoe hij Jezus zou volgen. Petrus, die wist wel wat hij wilde. Maar Jezus zegt dan tegen hem: uw leven zult gij voor mij inzetten? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien eer gij mij 3 maal verloochend hebt. En dan is het eigenlijk maar heel even verder in de tijd en Jezus wordt gevangen genomen. En dan staat er geschreven in Matteüs 26, toen begon hij zich te vervloeken, Petrus, en te zweren: ik ken die mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had: eer de haan kraait, zult gij mij 3 maal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Diepe teleurstelling. Jezus had het nog zo gezegd. En Petrus had zich nog zo duidelijk uitgesproken. Het zou niet gebeuren. En dan is daar die teleurstelling. Ik ga nog een voorbeeld noemen in de Bijbel. Eigenlijk liep ik daar laatst tegenaan. Je leest de Bijbel. En soms dan loop je ineens tegen dingen aan waarin je denkt: wow, eigenlijk nooit gelezen. Jeremia. Jeremia 15. En ik lees het uit de basisbijbel ook. Omdat het daar zo helder op me toekomt. Eventjes. Jeremia was een profeet. En God gaf hem voortdurend boodschappen om het volk Israël te vertellen dat ze in zonde leefden, dat ze zich moesten bekeren, afgoden moesten wegdoen. En keer op keer op keer gaf hij die boodschap aan het volk Israël. En de Israëlieten, die waren hem spuugzat. Want ze bekeerden zich niet en ze hadden toen op een zeker moment een plan. Want dan zouden die boodschappen stoppen. Want ze zeiden: als we hem zullen doden, dan zijn we er vanaf. We hebben eindelijk geen last meer van al die vervelende boodschappen. Want die irriteerden hun. En dan weet Jeremia dat ze hem willen doden. In Jeremia 15, vers 15, staat er dan: Heer, vergeet me niet. Kom voor mij op tegen mijn vijanden. Heb niet zo lang geduld met hen dat ze me kunnen doden. Heer, vergeet niet dat het allemaal vanwege u is dat de mensen mij zo slecht behandelen. Je ziet hier zo diep in zijn angst van ik word vermoord. En als God niet iets bijzonders doet, ja, dan kan ik het wel vergeten. Dan gaat hij verder. En dan gaat een beetje pleiten bij God. Vers 16. Elke keer als u tegen me sprak, verslond ik uw woorden. Ik genoot ervan. Ik werd er gelukkig van. Want u bent mijn Heer, de God van de hemelse legers. En ik ben niet bevriend met mensen die met u spotten. En ik lach niet met hen mee. En dan gaat hij weer over tot klagen. Doordat ik u dien, ben ik helemaal alleen. Want ik ben vol van uw woede. Waarom heb ik altijd pijn en verdriet? Maakt u daar nooit een eind aan? Kan ik wel op u rekenen? U lijkt op een beek die opdroogt, zodat je niet zeker weet of je er water zal vinden of niet. Weet je, als ik zo die woorden lees, dan hoor ik vaak zo die mensen ook spreken. Ja, je kunt wel bidden. Maar ja, God antwoordt niet. En nu zit ik ermee. Maar God geeft Jeremia antwoord. En daar staan heel bijzondere dingen. De Heer antwoordde Jeremia, vers 19. Ik wil niet dat je zulke dingen zegt. En dan een hele belangrijke. Neem het terug. Dan mag je weer bij me komen. Alleen als je de goede gedachten over mij weet te scheiden van de verkeerde gedachten, kun je namens mij spreken. Je moet niet naar de andere mensen luisteren. Nee, de mensen moeten naar jou luisteren. En dan geeft God een belofte. Niemand zal jou kwaad kunnen doen. Ik maak je zo onkwetsbaar als een sterke koperen muur. Ze zullen wel tegen je strijden, maar ze zullen je niet overwinnen. Want ik ben bij je. Ik zal je helpen en redden, zegt de Heer. Ik zal je redden uit de macht van slechte mensen. En ik zal je beschermen tegen iedereen die jou kwaad wil doen. Zo, God zegt tegen Jeremia, ik wil niet dat je zulke dingen zegt. Neem het terug, dan mag je weer bij me komen. Alleen als je goede gedachten over mij weet te scheiden van de verkeerde gedachten, kun je namens mij spreken. Wat ik hier zie, dat we de teleurstelling moeten loslaten. En moeten we blijven zien op Jezus. Zelfs misschien wel tegen beter weten in. We moeten ons realiseren. En dat is hetgeen waar ik de laatste tijd ook zoveel bij wordt bepaald, dat met woorden die we spreken, die hebben we uitgesproken. En die zijn er. Totdat je ze herroept. Totdat je ze ongedaan maakt. Weet je, heel vaak is het wel zo, als we verkeerde dingen hebben gedaan, dat we God om vergeving vragen. Dat is goed, heel goed. Maar het is van het vervolg. Maar God wil dat we komen bij de oorsprong. Namelijk die woorden die we bedacht hebben en die we gesproken hebben. En daarvan zegt, staat zo mooi in deze vertaling, herroep die woorden. Dan zullen we vrij zijn. Dan zullen we een nieuwe weg kunnen bewandelen. En als we het goede weten te scheiden van het kwade, dan kunnen we verder. Je kunt met teleurstelling zitten. En weet je, je eigen verhaal is zo waar. Het is zo werkelijk. Je kunt teleurgesteld zijn in de gemeente en je kunt teleurgesteld in de voorganger. Je kunt teleurgesteld zijn in je partner. Je kunt teleurgesteld in je kinderen. Je kunt teleurgesteld op je werk. Maar wat het probleem ook is, weet je, je hebt nog gelijk ook. En het is allemaal waar wat je zo bevindt. En dan laten sommigen zich zomaar wegzakken. En sommigen komen zo ver dat ze zelfs dan maar niet meer in de kerk komen. Of maar iedereen vermijden en gaan leven als een soort kluizenaar. Gaan leven in eenzaamheid. Want het is toch allemaal niks. Maar de vraag is, zit je zo? Leef je in teleurstelling? Laat je je leven hierdoor bepalen en dus eigenlijk ernstig beïnvloeden? Twijfel je diep van binnen aan God? God, waarom moet alles nu zo gaan? Is er dan geen uitweg? Laten we teruggaan naar Klaagliederen. Klaagliederen 3, vers 20... Daar staat wat je moet doen als je het allemaal niet meer weet. Klaagliederen 3, vers 20. En ik lees het ook weer uit de basisbijbel. Halen we het nog even terug uit het eerste deel wat ik las uit Klaagliederen. Waarin de pijn en het verdriet zo overheersten. En is er wel een uitweg? Dan staat er in vers 20... Steeds als ik zo denk dat er geen uitweg is, word ik heel verdrietig. Maar daarom probeer ik steeds weer te bedenken, dankzij Gods eindeloze goedheid zijn we niet allemaal gestorven. Elke morgen is Hij opnieuw goed voor ons. U bent zo trouw. En ik zeg bij mezelf, ik ben van de Heer en daarom zal Hij mij redden. De Heer is goed voor de mensen die op Hem vertrouwen. Het is goed om rustig te vertrouwen dat de Heer redt. Weet je wat er eigenlijk staat? Hier in Klaagliederen, je mag je ellende best overzien hoor. Maar uiteindelijk jezelf neerbuigen voor God. Waarom? Omdat je vertrouwt op God. En omdat je vertrouwt op God, is er hoop. Hier staat er, dit zal ik mij bedenken. En mijn vraag is, wat bedenken wij? Waar laten wij ons leven mee vullen? Met bitterheid, met moeite, met pijn? Er wordt hier gekeken in dit schriftgedeelte naar wie God is. En mijn vraag is, hoe ken je Hem? Ken je God? God die uitredt uit elke nood? En daarom staat er ook die proclamatie hier zo. Daarom zal ik hopen en zal ik vertrouwen. Weet je, we hebben allemaal... Ik zou zeggen, een soort van geloofszaadje in ons leven. En iedere keer weer opnieuw, dan hebben we of geloof in ongeloof, of hebben we geloof in de hoop van God. Maar de vraag is, waar stoppen wij dat zaadje in? Stoppen we dat geloofszaadje in geloof, in verwachting, of stop ik dat zaadje in mijn negatief denken. Of in allerlei andere dingen die me dan moeten bevredigen om dat ellendige wat ik heb in mijn leven dan maar te vergeten en weg te drukken, alsof dat het er dan niet meer is. Maar weet je, Het verdwijnt niet zomaar. Met alles wat je meemaakt en alle pijn en verdriet die je hebt meegemaakt, verdwijnt echt niet zomaar. Op basis van pijn en verdriet hebben we heel vaak keuzes gemaakt. Keuzes van deze ellende, oh dat soms ook zo van die heerlijke uitspraken, oh dat overkomt mij nu weer. Of nog een stap erger, dat overkomt mij nou altijd. Ik heb altijd, ben ik zo'n pechvogel. Negatieve woorden, nou ga ik het heel krachtig zeggen, profetieën die je uitspreekt over je eigen leven. En waarin je eigenlijk de woorden van God, die woorden van verlossing, van bevrijding, buiten werking zet. Door je eigen keuzes. En weet je, God laat jou vrij in jouw eigen keuzes. Jij mag doen en jij mag bedenken van wat jij wil. Soms zeggen mensen, God bestuurt alle dingen. Ja, inderdaad, voor degene die het van hem verwachten en die hem vertrouwen en die hem toegewijd zijn en alles opzij zetten wat niet nodig is. Ja, daar leidt God inderdaad je leven. Maar daar waar wij andere keuzes maken, verhinderen we God om te spreken en ons te leiden. Want we hebben zelf een andere keuze gemaakt. En weet je, God respecteert onze keuzes. Goed of fout. En daarom is het zo nodig om op een zeker moment, als we dingen hebben meegemaakt of dingen die we uitgesproken hebben, om onze schuld te belijden. Inderdaad, dat is helemaal prima. Maar herroep ook je keuzes. Heren, ik heb gesproken over vergeef mij. En ik herroep deze woorden, want u bent mijn God. U bent mijn Heer. U bent mijn verlosser. U bent mijn overwinnaar. En weet je, en als we het dan herroepen, dan is er weer een weg van hoop. Dan is er weer een weg waarin we verder kunnen. Zijn barmhartigheden houden niet op. Durven we dat te geloven? En houden we dat ook vast? Op al die momenten waarop het allemaal net even wat anders eruit ziet? Als we kijken naar de geschiedenis van Lazarus, weet je, dan zien we dat Jezus, die is daar bij dat graf en die wekt hem op uit het graf. En Jezus zegt, neem de steen weg. Weet je wat ik ook hier zo mooi vind in die geschiedenis? Jezus wekt een dode op, die was dus ook in staat om die steen weg te rollen, hè? Ja, maar dat deed hij niet. Hij zei, neem de steen weg. Weet je wat ik daarin zie? Dat je actie moet ondernemen. Zelfs voor dat onmogelijke, want Lazarus was gestorven, moesten de mensen actie ondernemen om de steen weg te halen. En je zou een hele discussie kunnen voeren over het feit, dat kan allemaal niet en wat je nou gaat doen is helemaal dwaas, want er is al lijklucht en dat kan helemaal niet. Jezus, nou ben je de weg kwijt. Toch? Jezus zegt, neem de steen weg. Al het ongeloof moest opgeruimd worden. En eigenlijk alles wat verborgen was achter die steen moest tevoorschijn komen. Weet je, wat moet er tevoorschijn komen van dat stenen hart? Of dat versteende gedeelte van je hart. En waar eigenlijk dat ongeloof wat erin gestopt is, tevoorschijn moet komen. Alles wat zegt, het is onmogelijk, moet hier wijken. Zullen we ook kijken naar Petrus? Hoe was het gegaan? Petrus weende bitter. Er was geen weg meer terug. Wat kon hij doen? Het was gebeurd. Ik denk zo, iedere dag als die haan kraaide, kon die haan denk ik wel zijn nek omdraaien. Ja toch? Zoveel spijt. Zo verdriet. En dan komt daar het moment nadat Jezus was opgestaan uit de dood. En Jezus ontmoet Petrus daar op dat strand en die stelt hem vragen. Weet je hoe het bij ons zou gaan? Wij zouden zeggen van Petrus, hey hallo, kom nou eens even hier hè. Ik had het toch zo gezegd hè. En klungel, waarom doe je dan toch zo? Zoiets hè. Jezus staat daar en Jezus stelt vragen. Mag Jezus u vragen stellen? En als die vragen stelt, geef je dan ook antwoord? Jezus stelde de vraag. En het was een heel verfijnde vraag. Heeft u mij lief meer dan die andere apostelen? Petrus was de enige die hem verloochend had. Heb je mij lief meer als die anderen? Petrus wist gelijk waar het op aankwam, hè? Jezus stelt die vraag 3 keer. En 3 keer geeft Petrus antwoord. En 3 keer krijgt Petrus ook een belofte. Zie je hoe belangrijk dat het is om naar Jezus te luisteren en hem antwoord te geven? Want dan komen ook de beloften. Dan komen ook de antwoorden van Jezus, waardoor dat je verder kan. En wat je eigenlijk hier zo ziet, dat Petrus die krijgt in het openbaar vergeving. Het was in het openbaar gebeurd. De verloochening en in het openbaar krijgt hij vergeving. Hoe is het met ons? Wat is onze situatie? Wat is onze relatie eigenlijk met God? Zijn we teleurgesteld in het leven? Zijn we teleurgesteld in de mensen rondom ons heen? Zijn we teleurgesteld in God? Zijn we verblind geraakt, ook door de keuzes die we gemaakt hebben? Oh, misschien doe je nog wel mee en heb je ook vanmorgen in al die bevrijdingsliederen en liederen waarin God eigenlijk groot gemaakt werd, heb je zelfs allemaal nog meegedaan. Waarom? Omdat de liederen wel goed zijn en dat je ze mooi vindt. Maar als je met al die liederen en al die boodschappen van God diep nou naar van binnen kijkt, is het dan zo op orde zoals de liederen zijn? En zoals Gods boodschap is? Of ben je eigenlijk je vreugde kwijtgeraakt? En durf je het misschien wel niet zo te zeggen, maar dat het toch wel zo is. Welke plaats heeft God dan in ons leven? Kies je ervoor, zoals we in Psalm 91 hebben gelezen, dat je schuilt bij de Allerhoogste? Weet je, dan moet je je teleurstellingen loslaten. En dan moet je het ook aan hem terug durven geven. Eigenlijk ook losmaken van alle krachten en machten van teleurstelling die je gevangen hebben genomen. De verbittering dus van ongeloof. Gaan we vragen om zijn genezing? Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. En weet je, dat is niet voor alleen voor onze zonde, waardoor dat we in eeuwigheid bij hem kunnen zijn als we hem aannemen. Maar hij is ook gestorven voor al die teleurstellingen, voor al die pijn, voor al die verstrikkingen waar we in terecht zijn gekomen. Eigenlijk door de keuzes van ons in die moeilijke situatie waarin je zat. Ook daar is hij voor gestorven. Ook daar wil hij vrede in geven. Ook daar wil hij verandering in geven. Misschien is het goed ook om zo eens te lezen Psalm 73. Ik vind Psalm 73 zo'n heerlijke psalm. En ook zo eigenlijk zo eenvoudig. Psalm 73 is een psalm van Asaf. En Asaf, daar staat, ik hou me even een paar dingen aan. Maar Asaf keek in de rondte. Hij was voorzanger in de tempel. Hè? En van Asaf zijn ook een paar psalmen. En hij was voorzanger in de tempel. En wat deed Asaf? Hij keek rond in deze wereld. En weet je wat hij zag? Alle goddelozen gaat het goed. En zij gevuld zijn hun buik. En ze doen alles en ze zeggen alles en ze kunnen alles. En ik stumper. Ik zit in de tempel en alleen maar mooie liedjes van God. En nou zeg ik het even plat, hè. En mooie dingen. Maar ik ben armzalig. En ik ben mijn zielenpoot. Want kijk eens, hij moest leven van de giften misschien wel. En had dus eigenlijk niks. En die goddelozen hebben alles. Als je rond gaat kijken, zijn de dingen altijd beter als in jouw situatie. Maar ben je tevreden met hetgeen wat God je geeft? En dan op een zeker moment staat er, totdat ik keek in Gods heiligdommen. Oftewel, totdat hij eens ging bestuderen wat de Bijbel zegt. En wat God zegt over het eeuwig leven. En over het leven met hem. En weet je, dan komt hij tot een conclusie. Vers 21. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. En dan komt hij tot een conclusie van zichzelf. Toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Wow, nou dan kan je echt wel zeggen dat je teleurgesteld was. Ik was een grote dwaas en een redeloos dier. Weet je, als je je eigen denken volgt, je eigen emoties volgt, dan kom je zo ver. Jeremia 30 vers 17 zegt, want ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des Heren, omdat men u Sion de verstotene noemt, degene waar naar wie niemand vraagt. Ik zal genezing schenken. En dan komt die genezing maar niet. En ben je dan teleurgesteld? Bidden we dan maar niet meer, omdat die genezing er toch niet komt? Het helpt toch niet, zo wordt er dan wel gezegd. Is dat dan het antwoord van ons? Terwijl God eigenlijk anders spreekt? Weet je, als we zo spreken, dan heerst het natuurlijke denken boven het geestelijke denken. Het geestelijke leven met God. En God heeft ons geleerd dat het geestelijke moet heersen boven het natuurlijke. En weet je, er kunnen gewoon dingen onduidelijk zijn en blijven. In Hebreeën 2, daar staat een prachtig vers, vers 8. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus. Zo, er kunnen, de Hebreeën schrijft daar, er is overwinning. En er is, alles is overwonnen. Maar toch zie je het niet altijd, maar wij zien op Jezus. En dat wil dus helemaal niet zeggen dat het niet verhoord wordt. Doen we dan maar niets? omdat het toch even niet verhoord wordt en geen zin lijkt te hebben? Of houden we aan dat woord vast, ik zie op Jezus, aan wie alles onderworpen is. En als we uitgeblust zijn en moeite hebben om te staan in geloof en verwachting, weet je, mag dan de Heer u bevrijden en genezen? Wilt u het opnieuw gaan verwachten? Genezing in ons denken, genezing in ons geloof, wie we ook zijn. Weet je, en als je er niet uitkomt, ga je dan hulp zoeken? Prachtig liedje van Herman Boon, voor de kinderen, maar voor allemaal, hè? Ik hoop dat je niet alleen voor de kinderen hebt zitten kijken. Weet je, want er is een uitweg. En als je de uitweg niet weet te vinden, laat je dan helpen. Zoek pastorale hulp, zodat je stap voor stap verder geholpen kan worden. Want er is een uitweg. Er is redding. Er is bevrijding. Golgotha is genoeg voor ons allemaal. Vandaag bevrijdingsdag. Werken we eraan ook om onszelf te bevrijden in Jezus' naam? Zullen we elkaar bidden? Heren, we moeten belijden dat er zoveel dingen in het leven gebeuren die zo ongepland zijn. Zomaar ons doen overvallen, zomaar binnenvallen, waar we soms echt geen raad mee weten. Soms zelfs kunnen we ons zo hopeloos voelen. En ons afvragen, is er wel een uitweg? Heer, uw woord is de waarheid. En dank u wel, heren. Misschien moeten we wel even op onze tenen staan om het te grijpen. Maar uw woord is de waarheid. Heren, dank u wel dat ieder die tot u komt en ieder die zijn dingen op een rij zet samen met u. Heren, dat er een weg is van verlossing, een weg is van bevrijding, een weg is van genezing. En zolang als dat er niet is, heren, dat u daar toch dan altijd bij ons bent om ons te helpen in die situatie waarin we in zitten. En al zien we nog niet de uitkomst, heren, dat er toch vrede, geluk en blijdschap in ons leven kan zijn. Waarom? Omdat u in ons woont en dat u ons helpt en dat u ons vrijzet. En dat we van stap tot stap, hand in hand met u het leven mogen leven. Heren, ik dank u wel voor die liefde, voor die genade, voor die aanwezigheid. Hoe groot zijt gij? Dank u wel, onze Heere God en Vader, voor nu en in de eeuwigheid. Amen.